Eigenlijk staat er dus maar één woord, één werkwoord boven de preek van vanmorgen. En dat is het woord aanbidden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hoe verschillend mensen ook geloven. Hoe verschillend ze ook denken. Hoe verschillend hun geloofsovertuiging ook is. Eigenlijk weet iedereen wel te zeggen wat bidden is. Ook dat kan weer heel erg uit elkaar lopen. De een zal zeggen het is een gesprek met God. De ander zal het accent toch meer leggen op het vragen. En weer een volgende zal het misschien toch vooral zien als ook iets van bespiegelen. Bespiegelend nadenken over jezelf. Als het gesprek gaat, ook in een grotere kring over het gebed, ja, dan lukt dat eigenlijk altijd wel. Tenminste, als de sfeer daarnaar is, als het een beetje intiem is, als het een beetje gaat, inderdaad kan gaan over die dingen die het hart raken, als die vertrouwelijkheid er is, dan wil dat. Bidden, dat roept bij ons iets op. Daar kunnen we over meepraten. Maar zouden we op dezelfde manier ook het gesprek met elkaar aan kunnen gaan over aanbidden? Dat kerstlied, het zal hier ook ongetwijfeld gezongen zijn, dat bekende kerstlied zegt dan, komt, laten wij aanbidden. Komt allen tezamen, komt, laten wij aanbidden. Maar als we dat zingen, weten we dan wat dat betekent? Ik denk dat dat nog best wel eens lastig zou kunnen zijn. We kunnen misschien in eerste instantie nog denken aan evangelische kringen. Aan het begin van de samenkomsten daar is ruimte voor wat dan heet lofprijzing en aanbidding. En wie daar wel eens iets van heeft meegemaakt, wie daarvan wel eens iets heeft gezien, ja, die kan zich wellicht ook wel iets voorstellen bij de betekenis van dat woord aanbidden. In de sfeer, in de houding van de mensen, in de teksten, in de muziek, daar zit iets in van overgave, van je helemaal willen geven, je geven. Misschien zit daar zelfs wel iets in van je uitleveren. Laten we dat woordje aanbidden om te beginnen maar eens wat verder verkennen. Wij kunnen om iets bidden. Soms trouwens ook wel om iemand. Denk aan het gebed dat we ook vanmorgen gebeden hebben bij het openen van de Bijbel. Dan bidden we om de Heilige Geest, om de aanwezigheid van Gods Geest. Maar in de eerste plaats gaat het bij bidden toch vooral om iets vragen, iets afsmeken. Het gaat om iets. En als het dan gaat om aanbidden, dan gaat dat meestal over iemand. Niet altijd, ook dan zijn er weer uitzonderingen. Ook dan kan het gaan over iets aanbidden. Maar als het gaat over iets aanbidden, dan hebben we het meestal al heel snel over de sfeer van afgoderij. Van iets wat toch niet echt gezond is. Wat geestelijk ook niet gezond is. Maar wij kunnen iemand aanbidden. Denk aan de aanbidder. Of het adoreren. Hij of zij adoreert die ander toch wel heel erg. Dan ga je helemaal voor die ander, je kunt aan niets anders denken. Het heeft iets van de romantische film, ook in deze dagen. Met kerst doet dat natuurlijk goed, de aanbidder. Maar we zullen dat gevoel ook op een of andere manier zelf kennen. Het in vuur en vlam staan of ooit hebben gestaan voor vriend, vriendin, partner, levensgezel, man, vrouw. Daar helemaal voor die ander willen gaan. Zonder uitzondering. Zonder iets terug te houden. Alles op het spel durven, kunnen, willen zetten. Iemand aanbidden. Bidden, dat heeft vaak iets zakelijks, met iets zakelijks te maken. Aanbidden, dat gaat primair over de relatie. Ik en jij, ik en gij. Bidden kan heel verschillende functies hebben. Ik noemde daar straks al iets van, hè, hoe mensen daarin staan. Maar een van de dingen kan dan zijn dat je door het bidden hoopt iets te ontvangen. Biddag voor gewas en arbeid. We hopen dat het nieuwe seizoen dat komen gaat, dat ons dat het nodige zal brengen. Dat we het nodige van Gods wegen ook mogen ontvangen. Dat is vooral de hoop dus om iets te mogen ontvangen. In aanbidden zit eigenlijk veel meer de omgekeerde beweging, de tegengestelde beweging. Namelijk de hoop of de overtuiging om iets te kunnen geven, misschien zelfs wel om iets te moeten geven, om alles te moeten geven. Tegelijk, dat beseffen we vaak ook wel, dat is ook wel weer heel gebrekkig, heel beperkt, heel gebroken, te weinig dat wat we kunnen geven. Aanbidden is dus vooral ook een poging, een intentie om jezelf over te geven, om jezelf in te zetten. Ik zei u al, in dat gedeelte uit Matteüs 2, daar speelt dat aanbidden een centrale rol. En we kunnen dat in drie gedeelten lezen. En in elk van die drie gedeelten komt dat woordje aanbidden of eer bewijzen of hulde bewijzen. Het is maar net hoe je het vertaalt, komt dat voor. De eerste keer gaat het over de wijzen, over de magiërs die zijn gekomen om te aanbidden. De tweede keer in het hart gaat het over Herodes, over koning Herodes die zegt dat hij het kind wil aanbidden. En in de derde plaats, in het derde gedeelte, gaat het opnieuw over de magiërs die dan ook daadwerkelijk aanbidden. Dus prachtig, in drieën gedeeld en opgebouwd, zo kunnen we het althans indelen en zien. En dat woord aanbidden, waarom denk ik toch dat dat vooral aanbidden moet zijn, meer dan eer bewijzen of hulde bewijzen? Daar zit een Grieks woord onder, proskuneo. Dat betekent zoveel als knielen, als op de knieën gaan. En dat lijkt me toch iets meer dan het wat, bijna wat gemakkelijke eer bewijzen. Dat vergt natuurlijk ook het nodige, maar voor iets of iemand op de knieën gaan, dat betekent ook dat je lichamelijk, dat je fysiek iets tot uitdrukking brengt. Want wat was de gedachte als je voor iemand knielt, als je voor iemand op de knieën gaat, dan moet je hem uiteindelijk ook kussen. Dan kus je zijn voeten of de zoom van zijn mantel. Het is heel mooi, een psalm die ook in de traditie van de kerst in de oude kerk een grote rol speelde, is psalm 2. En psalm 2 gaat over het woelen van de volkeren die daar maar bezig zijn op aarde. De Heere God in de hemel, die daar eigenlijk boven staat, die daarom lacht. Maar heel die psalm van dat woelen van de volkeren, dat loopt er dan op uit dat ze uiteindelijk de zoon zullen aanbidden. Dat ze de zoon zullen kussen. Daar loopt het op uit. Dat is iets, een beweging van onderwerping, van waardering, van respect, van vereering. En u voelt wel, hè, door dat knielen, door dat door de knieën gaan, wordt die ander groter, verhoudingsgewijs, en jijzelf maakt je klein. Die ander die heeft inderdaad het overzicht, die heeft de wijdse blik, en jijzelf maakt je van die wijdse blik van die ander afhankelijk. In dit geval, als het gaat over dit kind aanbidden, als het gaat over God aanbidden, dan drukken we dus eigenlijk ook fysiek, dan drukken we ook lichamelijk uit Ik ben afhankelijk van de Heere God. Hij is het die het overziet. Hij is het die de wereld overziet. Zijn schepping overziet. Hij is het die mijn leven overziet. Aan hem wil ik mij toewijden. Nog iets in dit verband, als het ware om toch nog dat woord aanbidden nog iets verder in te kleuren. Aanbidden, dat doe je in de Bijbel uitsluitend bij God. Je aanbidt God, je aanbidt Jezus. Als Jezus in de woestijn verzocht wordt, dan vraagt de duivel aan Jezus om hem te aanbidden. Van, als je mij aanbidt, dan zijn alle koninkrijken van de wereld, die zijn voor jou. Maar dan antwoordt Jezus, nee, dat zal ik niet, want er staat geschreven, je zult alleen de Heer je God aanbidden. En dat is een radicaal gegeven. Ook dus geen apostel aanbidden, een discipel van Jezus. Als Cornelius in Handelingen 10 uit ontzag voor Petrus wil knielen, hem wil aanbidden, staat er ook dan. Dan bestraft Petrus hem en dan zegt hij, nee, alleen God zul je aanbidden. Voor mij moet je niet knielen. En zelfs een engel van Gods wegen verdient dat niet. Aan het slot van het boek Openbaring wil Johannes zich voor de engel die de openbaring doorgeeft neerbuigen. Die engel is als het ware de drager van het goddelijk woord. Dus het lijkt erop dat Johannes iets heeft van, nou ja, als ik God aanbid, dan zal ik ook deze engel moeten aanbidden. Maar dan zegt die engel, nee, je moet niet mij aanbidden, je moet God aanbidden. Het zal duidelijk zijn, aanbidden, knielen, door de knieën gaan, die ander kussen, die overgave. Het gaat toch om nog iets meer dan eerbewijzen, huldebewijzen. Dat klinkt me nog eigenlijk veel te vrijblijvend in de oren. Het is iets wat veel radicaler is. In die zin staat het evangelie hier op het spel. Het gaat om God zelf. Het gaat om onze levenshouding ten opzichte van de Heere God. Het gaat om onze levenshouding ten opzichte van de Heer Jezus. Het staat uiteindelijk om de wijze waarop wij leven. Denken wij dat we vrije mensen zijn, dat we kunnen doen en laten wat we willen? Of is er iets van een relatie tussen God en mij, die dat in een heel ander perspectief plaatst? Als we dan naar het eerste gedeelte kijken bij het Matteüs-evangelie, Matteüs 2, dan merken we natuurlijk direct al dat Matteüs ons heel anders vertelt dan Lucas. Matteüs heeft geen stal, geen herders, geen engelen in meervoud, maar slechts een enkele engel. En bij Lucas valt dan het licht op Maria, toch in hoge en in sterke mate. En bij Matteüs, in dit evangelie, vooral om Jozef. En de geboorte in het eerste hoofdstuk van Matteüs is inderdaad vooral iets van het Joodse. Van de wortels waaruit dit kind, dit goddelijk kind, voorkomt. Daarom ook dat geslachtsregister, daarom ook die namen in Matteüs 1. Het moet vooral duidelijk zijn, dit kind wortelt in Israël. Dit kind wortelt in Gods belofte en die belofte gaat niet voorbij. En als dat gebeurd is, als dat heil uit de Joden hier als het ware present gesteld wordt, als dat heil uit de Joden hier neergezet wordt, dan komen daar de heidenen, de magiërs. En het is als het ware alsof wij met die magiërs mee kijken. Alsof wij in de personen van die magiërs, die wijzen uit het oosten, als het ware naar dat kind toe gaan. Ik weet niet of u zondagmorgen vroeg de radio aan heeft staan. Op Hilversum 1 is dan meestal een interview. En vanmorgen was er een interview met dokter Vreekamp. Inmiddels emeritus predikant. Hij heeft heel veel geschreven over Israël. En de laatste jaren heeft hij ook geschreven over het heidendom. En het heidendom van de Veluwe. En hoe dat nog tot op de dag van vandaag in allerlei manieren naar boven komt. Hij vertelt dan bijvoorbeeld in een van zijn boeken hoe zijn overgrootvader iets had van een tovenaar. En hoewel die aan de ene kant kerkganger was, elke week in de kerk zat, was er aan de andere kant iets van bepaalde magie die daar toch nog meespeelde. Iets uit dat oude heidendom dat op de dag van vandaag aanwezig was en bleef. En dat is niet verkeerd, denk ik, om dat goed te beseffen. Wij zijn geen Joden. Wij kunnen niet, als het ware, dat Oude Testament zo eventjes annexeren voor onszelf. Nee, wij zijn heidenen. Onze wortels zitten hier, als de Batavieren, tussen aanhalingstekens, zoals we dat vroeger op de geschiedenisles leren. Dat zit ons, als het ware, in de genen. En zo komen wij ook met die magiërs naar dat kind toe. De traditie zegt dan drie koningen, maar dat zegt Matthäus met nadruk niet. Matthäus wil namelijk het woord koning reserveren alleen voor Herodes aan de ene kant en aan de andere kant voor die koning die hier geboren is, die koning van de Joden voor Jezus. Een onbekend aantal dus, van beroep, astrologen, sterrenwichelaars. We weten dat niet helemaal precies, maar in ieder geval, zij hebben iets met die sterrenhemel. Dat is duidelijk. En zij vragen dan aan Herodes, als zij daar komen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Zij zoeken als het ware letterlijk de oriëntatie, die oriënt, het oosten. Wat is ons aanknopingspunt voor het leven? Want wij zijn gekomen om hem te aanbidden. En dan horen we dat koning Herodes, dan staat er koning Herodes, schrikt. Want dat is de tegenstelling. Koning Herodes, de aardse koning en de koning van Jezus, de Messias, de hemelse koning. Het curieuze is wel dat niet alleen Herodes schrikt, maar heel Jeruzalem met hem. Het lijkt er wel op alsof inderdaad het iets heeft van dat alle mensen daar in Jeruzalem schrikken immers. Zij zijn afhankelijk van die tempeldienst. Zij hebben alles te maken met politiek, met het geld dat hen brengt, de vaste posities, eer en aanzien. En nu komen daar van buiten ineens die magiërs om te vragen, waar is de koning van de Joden? Het zet als het ware alles op zijn kop. Het zet hun hele leven op zijn kop. En bij Herodes speelt daar nog iets mee. Hij is een Edomiet, een van die buurvolken, eigenlijk het broedervolk. Edom komt van Esau. En over Edom is nu juist ook die uitspraak, die profetie van Bileam uitgezegd. Die ster die daar zal opgaan en die al die omringende volkeren van Edom en Seir, ze zullen worden vernietigd, ze zullen omkomen. Dus bij Herodes begint er ook iets naar boven te komen van mijn positie, van mijn eigenste positie. Zal het nu dan toch zo ver gekomen zijn? Paniek. God die inbreekt op de aarde. God die inbreekt in ons leven. Wij kunnen nieuwsgierig zijn als de magiërs, overtuigd dat het met hem begint. Maar we kunnen natuurlijk ook net zo goed horen bij die inwoners van Jeruzalem die schrikken. God die naar ons toe komt, God die als het ware inbreekt in ons leven, wat zal dat brengen? Wat betekent dat voor mijn werk, voor mijn vrije tijd, voor mijn gezin, voor de keuzes die ik maak? Kan het leven dan wel zo rustig blijven, zo rustig voortkabbelend als ik misschien zelf hoop en denk en wel zou willen? Herodes vraagt. Herodes doet navraag en de hoge priesters en de schriftgeleerden, zij wijzen op de profeet Micha. Je moet in Bethlehem zijn. Dat is het eerste gedeelte. Het aanbidden door de magiërs. Vervolgens de volgende scène, de tweede scène. Herodes wil weten waar dat kind dan geboren is. Op een of andere manier voelt Herodes die tegenstelling. Op een of andere manier voelt hij de concurrentie. En van het begin af aan heeft hij kwaad in de zin. Daarom staat er zo met nadruk dat hij in het geheim handelt. Hij heeft geen enkele reden om in het geheim te handelen, tenzij hij kwaad in de zin heeft. Hij zegt ook te willen aanbidden, maar dat zijn woorden, zijn intentie is een ander. Hij probeert op een boosaardige manier die magiërs voor zijn eigen karretje te spannen. Dan het derde gedeelte. Voor de derde keer. Aanbidden. Opnieuw de magiërs. Zij zien die ster waarvan Biljam al geprofeteerd heeft, zij zien die ster staan boven het huis en ze worden vervuld van diepe vreugde. Het heeft iets, zoals Matthäus het ons ook schildert, het heeft iets van een liefdesverhaal. Ze bereiken hun doel, datgene wat ze hebben gewild van het begin af aan te aanbidden. Matthäus legt uit wat dat aanbidden praktisch en concreet betekent. Ze openen hun kistjes en ze halen daaruit de gaven van goud, wierook en mirre. Op zich niet heel bijzonder of oorspronkelijk of origineel. Ook Psalm 72 weet van zulke gaven. Ook Jesaja 60 weet van zulke gaven. Het is voldoende voor ons, denk ik, om te weten, ze geven van hun rijkdom, ze geven van hun overvloed. Tegelijkertijd, ze geven wat hem, dat kind, toekomt. Dat kind, wat dat kind nodig heeft, dat daarbij past. De traditie zegt dan, goud, dat is het koningsgeschenk. Wierook, dat hoort bij de godheid, bij God, en de mirre, dat hoort veelzeggend bij de dood. De goede geur die het kwade van de dood moet omhullen. En dat zegt natuurlijk bij dit kind wel heel in het bijzonder iets. Een koning, een god, maar ook wordt er iets gezegd over zijn sterven. Heel indirect en heel voorzichtig. Drie keer aanbidden. En bij Matthäus staat dat aanbidden tegenover bespotten. Misleiden wordt er dan vertaald, maar daar staat er letterlijk bespotten. Uiteindelijk zullen de wijzen Herodes misleiden, bespotten. En als Herodes dat ziet, dan gaat zijn wraak volledig worden. Dan kennen wij dat bekende gedeelte over de kindermoord van Bethlehem. We zouden kunnen zeggen waar aanbidden de betekenis heeft van naar iemand toe gaan, naar dat kind toe gaan, naar God toe gaan. Daar heeft dat bespotten precies de tegenovergestelde beweging. Dat is van een ander weggaan, van een ander wegtrekken, afstand nemen. En dat is wat de wijzen doen. Ze laten zich niet voor het karretje van koning Herodes spannen. Wat betekent dit dan? Welke conclusie mogen we trekken? Matthäus houdt ons op verhalende wijze voor welke koning wilt u aanbidden. Wil je Jezus, dan betekent dat dat je tegen Herodes kiest. Wil je Herodes, dan kies je tegen Jezus. Wij zouden zeggen, misschien dat is geen keuze. Ik weet voor wie ik wil gaan. Ik weet wie ik wil aanbidden. Ik weet wie ik wil liefhebben met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met al mijn gedachten. Tegelijk, het is misschien wel goed om te beseffen dat het niet blijft bij die mooie, in zichzelf mooie taferelen van Matthäus 2. Het is het begin van het evangelie. Uiteindelijk loopt dit evangelie erop uit dat deze koning Jezus aan het kruis geslagen zal worden. En zelfs de meest naaste rennen daarvan weg. Ze willen er niet van weten. Dit koningschap is geen gevierd koningschap. Dit koningschap is geen koningschap dat direct goede commentaren oproept, positief en waarderend. Nee, dit koningschap van deze Jezus is een vreemd koningschap. En dat wordt misschien in onze tijd nog wel scherper duidelijk. Net zo goed hier in Aardanderveen als waar ik nu werk in Leidse Rijn. En als je dan rondloopt in die wijk, 28.000 inwoners. En dat je weet, 85% staat niet bij een kerk ingeschreven. Dan wordt een keuze voor het geloof, dan wordt een keuze voor deze koning Jezus wel heel nadrukkelijk een keuze, een vreemde keuze. Dan vergt dat inderdaad iets om daar vooruit te komen. En dan wordt ook uit dit stukje van het evangelie duidelijk. Inderdaad, misschien is het wel zo dat deze koning, deze keuze, mijn eigen rustige leventje, dat als het ware wordt opgeschud. Dat eigen rustige leventje niet altijd zo heel erg rustig is. Misschien wordt er wel meer, wordt er wel anders gevraagd dan wat ik zou denken of wat ik zou willen. Dat is de ene kant, een keuze maken. Aan de andere kant, wat brengen wij deze koning? Op welke wijze aanbidden wij hem? En die wijze die geven die gaven van goud, wierook en mirre. Maar eigenlijk zeggen ze daarmee iets van, wij geven ons leven. Wij geven wat ons leven kenmerkt. Dus dat komt erbij. Dat hoort erbij. Dat is met die keuze verbonden. Niet een stukje, niet een uurtje op zondagmorgen. Of een paar uur door de week. Of je op bezoek gaat of met de kerkenraad vergadert. Nee, heel het leven wordt aan deze koning gegeven. Dat is nogal wat. Dat we ons dus steeds opnieuw mogen afvragen, wat kunnen wij aan deze koning dan geven? Hoe kunnen wij ons leven aan hem toewijden? Hij geeft zichzelf, de Heere God geeft zichzelf in Jezus Christus tot aan het kruis. Hij geeft zichzelf en draagt de zonde van deze wereld weg. Hoe kunnen wij hem dan aanbidden om wie hij is? In de grote liefde waarmee hij zich voor ons, voor u, voor jou, voor mij gegeven heeft. Amen.